Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij deze dagsluiting die we weer met elkaar willen houden deze avond. En we hoorden al Psalm 38 spelen, hè, groot en eeuwig opperwezen, zeer te vrezen, straf mij in uw gramschap niet. Toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Het gaat vanavond een thema over schuldbelijdenis. En daarom zullen we eerst luisteren naar het orgelspel uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten, dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Psalm 119, vers 69. We willen deze dagsluiting dus met elkaar nadenken over schuldbelijdenis. En dat wil ik doen naar aanleiding van de geschiedenis van David uit 2 Samuel 24. En dan wil ik dat lezen vanaf vers 14 tot het einde. Toen zeide David tot Gad, dat is de profeet, mij is zeer bange, laat ons toch vallen in de hand des Heren. Want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. Toen gaf de Heere een pestilentie in Israël. Van de morgen af tot de gezette tijd toe. En er stierven van het volk, van Dan tot Berseba toe, 70.000 mannen. Toen nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem om haar te verderven, berouwde het den Heere over dat kwaad. En hij zeide tot een engel die het verderf onder het volk maakte, het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des Heren nu was bij de dorsvloer van Arauna den Jebuziet. En David, als hij den engel zag die het volk sloeg, sprak tot den Heren en zeide, zie, ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En Gad kwam tot David op diezelfde dag en zeide tot hem, ga op, richt den Heere een altaar op de dorsvloer van Arauna den Jebuziet. Alzo ging David op naar het woord van Gad, gelijk als de Heere geboden had. En Arauna zag toe en zag den koning en zijn knechten tot zich overkomen. Zo ging Arauna uit en boog zich voor de koning met zijn aangezicht ter aarde. En Arauna zeide, waarom komt mijn heer de koning tot zijn knecht? En David zeide, om deze dorsvloer van u te kopen, om den Heere een altaar te bouwen, opdat deze plagen opgehouden worden van over het volk. Toen zeide Arauna tot David, mijn heer de koning nemen en offeren, wat goed is in zijn ogen. Zie, daar de runderen ten brandoffer, en de sleden en het rundertuig tot hout. Dit alles gaf Arauna de koning aan de koning. Voort zeide Arauna tot een koning, de Heere uw God neme een welgevallen in u. Doch de koning zeide tot Arauna, nee, maar ik zal het zekerlijk van u kopen voor den prijs, want ik zal den Heere mijn God niet offeren brandofferen om niet. Alzo kocht David den dorsvloer en de runderen voor 50 zilveren sikkelen. En David bouwde aldaar den Heere een altaar en offerde brandofferen en dankofferen. Alzo werd de Heere den lande verbeden en deze plagen van over Israël opgehouden. Om deze geschiedenis, waar ik vooral stil wil staan bij vers 17, bij de schuldbelijdenis van David, zie ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Om dat een beetje te kunnen plaatsen, moeten we wel iets van de geschiedenis kennen. En dat begint in vers 1, God is boos. God toornt over het volk Israël. Niet direct over David, maar over het volk Israël. En hij is weer boos. En de kanttekeningen zeggen dat dat gaat over het feit dat Saul, koning Saul, de Gibeonieten gedood heeft. En aan hen was beloofd, dat kennen we uit de geschiedenis van Jozua, dat ze niet gedood zouden worden en Jozua had daar een eed op gedaan en dat ze ook niet vervolgd mochten worden, maar het volk had dat dus wel gedaan. Denk ook aan de zonden van het volgen van Absalom. Het volk Israël had zwaar gezondigd. En dan staat er, en hij, dat is God, porde David aan tegen hen lieden. En zeggende, ga, tel Israël en Juda. God porde aan. In Kronieken, waar dezelfde geschiedenis ook vermeld staat, daar staat, en Satan porde David aan. Want God zet niemand aan tot het kwaad, maar God laat het toe dat hij gaat tellen. En een telling is op zich helemaal niet verkeerd. Ons volk is ook geteld. Maar hier gaat het dus niet in deze geschiedenis om dat het volk niet geteld mocht worden. Maar het gaat ook om de zonde van David. Dus God straft het volk en daar gebruikt hij zijn knecht David, de man naar Gods hart, voor om het volk te straffen. En dan laat hij Satan toe dat David een zonde gaat doen. En hij wil alleen maar weten, hoe groot is nou mijn leger? Hoe sterk ben ik nou? Hij stelt dus niet zijn vertrouwen op de Heere, maar hij wil weten hoe sterk hij is. En dan laat de Satan, die zet hem daartoe aan, en die laat David niet meer vechten tegen die begeerte. Kijk, begeerten kennen we allemaal. En daar moeten we tegen leren strijden, tegen de begeerte. En de Satan zal ook ons proberen te verleiden om aan allerlei begeerten toe te geven. Maar David geeft hier aan toe, aan die zonde. En dan roept hij Joab en dan moet Joab het uitvoeren. Nou, die raadt het heel sterk af. Koning, waarom zou je dat doen? De Heere heeft toch gezegend? Maar het bevel van de koning is bevel, hij moet het doen. En dan gaan ze het hele land door, Joab met zijn helpers. En ze beginnen om te gaan vanuit Jeruzalem naar het Overjordaanse, gaan dan helemaal naar het noorden, naar de stad Dan toe, en dan dalen ze zo al die dorpen langs en dan komen ze tenslotte in het zuiden bij Beersheba. En dan gaan ze weer terug naar Jeruzalem. En dan zijn ze zo 9 maanden bezig geweest. En dan eindelijk weet David hoe groot zijn leger is. Joab die brengt verslag uit en die zegt, koning, in Israël hebt u 800.000 strijdbare mannen en in Juda zijn het er 500.000. Nou, als je kronieken erop naleest, dan zijn dat wat andere getallen. Dat verschil is niet precies te verklaren. Het kan zijn dat ze de levieten niet meegeteld hebben hier in Samuel en in Kronieken wel. En dat ze misschien wat overgeslagen hebben in het zuiden van Israël. Maar kortom, David die weet nu dat hij een leger heeft van 1,5 miljoen soldaten. Strijdbare mannen. Een groot leger. Nou David, nou weet je hoe sterk jij bent. Maar, dan gebeurt er in die nacht iets. Als Joab die boodschap heeft gebracht, dan in diezelfde nacht gaat David zijn geweten spreken. Er staat in vers 10, en Davids hart sloeg hem. En David zeide tot de Heere, zijn geweten gaat dus spreken, en hij komt tot de belijdenis van zijn zonde. Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb, maar nu, o Heere, neem toch de misdaad van uw knecht weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Wat een bijzondere belijdenis van zonde, van schuld, die David daar doet. David die had echt niet aan de Heere gevraagd of hij mocht gaan tellen. Hij handelde volledig tot eer van zichzelf. Zijn hart was hoogmoedig en van David lezen we nu dat hij in het bijzonder, en dat is wel de tweede keer in zijn leven, dat hij tot een bijzondere schuldbelijdenis komt. Denk aan de geschiedenis van Batsheba, daar was het de eerste keer. En nu voor de tweede keer. En nu heeft hij zijn vertrouwen niet op de Heere gesteld, maar op een groot leger. Hij verheft zichzelf dus eigenlijk boven God, terwijl hij afhankelijk is van God. Hij vergeet dat de Heere hem dit alles heeft geschonken. En dan zal zijn zoon Salomo later in de Spreuken opnemen dat God hoge ogen haat. In Spreuken hoofdstuk 6 vers 16 staat dat. Hoge ogen haat de Heere. Dat is ook in onze dagen nog steeds zo. Wij moeten niet hoogmoedig leven, maar we moeten ootmoedig leven. Wij moeten niet alles willen begeren en naar ons toe willen halen, maar we moeten ootmoedig leven. En dan is het natuurlijk wel een wonder dat David hier in de schuld komt. En dat is bij ons ook zo. Als we in de schuld komen, is dat echt een wonder. Schuld belijden. Dat we dat persoonlijk doen, maar ook als volk. Want als de Heere ons persoonlijk zou straffen en ons volk zou straffen, dan zullen er nog heel veel tegenslagen volgen. Maar die belijdenis in de nacht die David daar doet, die zorgt er niet voor dat er geen straf komt. Want de profeet Gad komt en dan moet David kiezen uit drie straffen die heeft de Heere aan Gad bekendgemaakt. Je mag kiezen, David, 7 jaar honger. Nou, daar zijn al 3 à 4 jaar overheen gegaan, want er is al een hongersnood geweest. En in Kronieken staat er dan ook dat het nog 3 jaar honger is. En dan zitten we aan 7 jaar honger. Of dat je 3 maanden op de vlucht moet voor de vijanden. Nou, dat is ook een verschrikkelijke straf. Of 3 dagen dat er pest in het land komt. Nou, het zijn allemaal verschrikkelijke, de meest vreselijke straffen. Honger, op de vlucht voor vijanden of een vreselijke ziekte. Dat is onmogelijk om daar tussen te kiezen. En de profeet die zegt dan ook dat David er goed over na moet denken wat hij tot de Heere terug zal gaan zeggen, wat hij als boodschap van de Heere terug moet brengen. En dan zegt David tegen Gad, als hij erover nagedacht heeft: ik ben zeer bang. Ik ben heel erg bang. Maar laat me alsjeblieft niet vallen in de handen van mensen. Maar laat ons toch vallen in de handen van de Heere. Want ik weet dat zijn barmhartigheden heel veel zijn. Dus optie 2 valt af. Niet in handen van vijanden vallen. Hij weet dat God barmhartig is. Dat heeft David al in verschillende psalmen gedicht. Psalm 32, psalm 51. En heel bijzonder dat David dit hier zegt. Laat mij toch vallen in de handen van de Heere, want zijn barmhartigheden zijn vele. Nou, ik hoop dat dat bij ons ook zo is. Dat wij met onze schuld, met onze zonde, ons over mogen geven aan de Heere, omdat we weten dat Hij barmhartig is. En dan maakt de Heere, die maakt een keuze. En hij kiest voor de pest. En hij geeft Israël over aan een verderfengel. Een engel met een zwaard in zijn hand. En die engel die gaat van Dan tot Berseba, van het noorden tot het zuiden, gaat hij het land door en dood 70.000 mannen. Vreselijk, wat een straf. Davids leger is gedecimeerd. Is heel wat minder geworden. En dan komt de verderfengel boven Jeruzalem. En dan staat er dat de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem in vers 16 om haar te verderven. En dan ziet David, die ziet die verderfengel waarschijnlijk in de lucht staan tussen hemel en aarde met dat zwaard in zijn hand, dat hij daar staat om te verderven. En dan komt David tot die bijzondere belijdenis, dat hij het moet zeggen. Dat de Heere, die zegt dan eerst, zo is het eigenlijk in dat vers, eerst in vers 16, het is genoeg. Maar vers 17, denk ik dat daaraan vooraf gaat, want als David die engel ziet, dan zegt hij het en dan zegt hij: zie, ik heb gezondigd. Ik heb het gedaan. En dan staat er dat de Heere het berouwde. Nou, de Heere heeft geen berouw of spijt zoals wij dat kennen over iets wat hij fout heeft gedaan. Maar God reageert wel op handelingen, op daden van mensen. En hier reageert hij op het berouw van zijn kind David. En hij gaat vergeven. Het is genoeg. Trek uw hand nu af, zegt hij tegen de verderfengel. Dus David begint opnieuw zijn schuld te belijden. Wat hij al in de nacht gedaan heeft, dat heeft hij nu, doet hij dat weer. Zie, ik ik heb gezondigd. En dan ziet hij, als die verderfengel daar staat, in Davids paleis, waarschijnlijk ziet hij dat vanuit zijn paleis of op het dak van zijn paleis. En als hij dan naar het noorden kijkt, dan ziet hij daar op de hoogte de dorsvloer van Arauna en daarboven staat die verderfengel. En dan zonde, als je dat gedaan hebt, dan is dat schuld en dan hebben we straf verdiend. En wij kunnen alleen van onze schuld en straf bevrijd worden als we onze schuld belijden voor God. Als we hem smeken om vergeving. Want zonder oprechte schuldbelijdenis is er geen vergeving mogelijk. En dat zien we hier ook. Oprecht in de nacht beleden en nu herhaald, zie, ik heb gezondigd. De Heere heeft vaderlijk gestraft, maar de belijdenis van de zonde komt, van de schuld. Hij zegt dus dat hij schuldig is. En hij vraagt dan, dat is een heel bijzondere tekst, en ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. Ja, dat is een bijzondere gestalte van David, want hij eigent dus de schuld van het volk, eigent hij zichzelf toe als een herder. En hier heb je de herderlijke gestalte van David, waarin die een beeld is van de Heer Jezus Christus. Want dan komt gelijk dat beeld dat de goede herder de schuld overneemt en dat hij zijn leven stelt voor de schapen. Ik heb onrecht gedaan, zegt David, maar wat hebben deze schapen gedaan? Dus hij wil vrijspraak hebben voor het volk. Dus dat is een heenwijzing naar de Heer Jezus, want die heeft verzoening volledig aangebracht door dat ene offer wat hij op Golgotha gebracht heeft. En dan geeft de Heere, die geeft op die schuldbelijdenis, geeft hij weer antwoord door zijn knecht Gad. Hij stuurt weer zijn profeet. En dat doet de Heere nog steeds hoor, ook nu. Hij spreekt door zijn woord en door zijn knechten die het woord mogen doorgeven. Er moet verzoening gedaan worden. En dan staat er dat Gad komt en dat David opgaat naar de dorsvloer. Ja, hij moet een stukje omhoog. Hij gaat omhoog. Hij gaat op naar de dorsvloer. En die dorsvloer, dat is tevens de plek waar Abraham Isaac heeft geofferd en waar later de tempel gebouwd zou worden. En Arauna, de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet, Arauna die heeft die verderfengel ook boven zijn dorsvloer zien staan. En in Kronieken staat dat hij met zijn vier zonen daar aanwezig is en weggekropen is voor die verderfengel. En dat hij nu de koning aan ziet komen lopen en dat hij dan tevoorschijn komt en dan vraagt wat de koning komt doen. En dan zegt David dat hij komt om te offeren, om die dorsvloer te kopen. Om de dorsvloer van u te kopen, om den Heere een altaar te bouwen, opdat deze plagen opgehouden worden van over het volk. Er moet voldoening gedaan worden. Er moet geofferd worden. En dan Arauna wil alles geven, die dorsvloer, die ossen, die runderen, Dat hout van de dorsleden, maak er een offer van koning en ik geef het alles om niet. Maar dan zegt David dat hij dat beslist niet wil. Hij kan toch de Heere geen offer brengen waarvoor hij niet betaald heeft. Het is zijn schuld. Er moet een zoenoffer gebracht worden. Er moet een brandoffer gebracht worden. Er moet een schuldoffer gebracht worden. En dat gaat David nu doen. Maar hij koopt die dorsvloer. Er staat hier voor 50 sikkelen zilvers. En in Kronieken staat dan dat hij het voor 600 sikkelen goud doet. Waar dat verschil in bestaat, weet ik niet precies. Maar 50 zilveren sikkels lijkt me ook erg weinig voor een dorsvloer in die dagen. Maar het zij zo, David koopte. Niet voor niets, in elk geval wil hij de Heere geen offer brengen wat hem niets kost. En dan wordt dat offer gebracht. En David offerde al daar de Heere een offer. En dan staat er, en hij offerde brandoffer en dankoffer. Ja, een brandoffer voor de schuld, voor de voldoening, voor de verzoening van de schuld. En een dankoffer voor Gods goedheid, dat de plaag zal ophouden. En in Kronieken staat dan dat God, als David dat altaar klaargemaakt heeft en die beesten heeft geslacht, het hout heeft geschikt, dat God zelf het altaar aansteekt. En dat is eigenlijk een teken dat God het offer van David aanneemt, dat er verzoening is aangebracht. Zijn gebed is verhoord en de plaag zal ophouden. Het is genoeg. Uit deze geschiedenis leren we dat zonde verzoend moet worden. En die schuldbelijdenis van David, die bracht hem weer opnieuw in het reine bij God. En zo is het nog. Niet uit zichzelf, ook niet bij ons vandaan kunnen wij in het reine bij God komen. Maar God gebruikt daarvoor zijn woord. Die profeet die komt, God die komt tot wel twee keer toe. En zo is dat nog. Zijn woord, Gods woord, wordt gebracht door zijn knechten. Om ons te ontdekken wie we nou zijn in onszelf, vanwege onze zonde, en dat we tot verootmoediging moeten komen. Niet het volk, niet anderen, maar ik heb gezondigd. Ik heb onrecht gehandeld. Tot die belijdenis moeten wij komen. Het ligt niet aan een ander. We moeten ontdekt worden aan onze schuld. Het komt door mij en mijn zonden moeten gereinigd worden. Door het offer dat Hij, Jezus Christus, bracht, die schuld verzoent. Dan is het ook voor mij dat het genoeg is. Dat offer is genoeg. En dan kun je het ook vragen, Heere, zie toch in gunst op mij van boven. En dan kunnen we het ook samen zingen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat zal de organist nu eerst voor ons spelen, Psalm 32, vers 1. Dan zullen we met elkaar nog samen bidden en daarna zal de organist nog spelen Psalm 147 vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Die, hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. O Salem, roem den Heer der Heren, wil uwe God, o Sion, eren. Laten we samen deze dag besluiten. Heere, laat het een wonder zijn in onze ogen dat we ook dit met ons hart zouden mogen zingen. Want dan zijn we toch zalig. Als onze zonden verzoend zijn. En dat kan alleen in dat bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die wast en reinigt van alle zonden. Heere, u bracht ons aan de avond van de dag. Dat is uw goedheid. Maar geef toch dat we beseffen dat we daarin niets verdienen. Maar dat het enkel en alleen uw genade en uw goedheid is. Dat we zo ook op u de Heere mogen zien en het alles van u mogen verwachten, ook in deze tijd waarin het zo moeilijk kan zijn. Omdat er zoveel informatie op ons afkomt over corona, over maatregelen. Heere, geef toch dat het ons niet alleen zal beheersen. Maar dat we steeds opnieuw bij u terecht mogen komen. Wat er ook zal gebeuren en hoe het ook zal tegenlopen of tegenzitten. Dat we dan steeds opnieuw op uw goedheid zullen hopen. En dan bidden we in het bijzonder voor elkaar. U weet en u kent de rouwdragende familie onder ons. Heere, wilt u ze toch ondersteunen en sterken? En dat kan alleen bij u vandaan, Heere, als u hen doet zien op u, de overste leidsman, Jezus Christus. Want u bent het toch die gesproken heeft. U bent het, Heere, die ook opnieuw doet spreken, ook door het sterven. O, schenk genade, Heere, schenk uw troost, uw nabijheid. Wilt u het ook doen aan degenen die in eenzaamheid zitten en alleen zijn? En dan denken we toch ook in het bijzonder aan de mensen in de verpleeghuizen, in de verzorgingshuizen, ook in onze plaats, Heere, waar ze nu niet meer uit het huis mogen. En dat ze geen bezoek mogen ontvangen. O Heere, wilt u hen toch omringen met uw trouwe zorg, uw goedheid doen smaken en proeven. Want dan zijn we nooit alleen. Maar dan kunnen onze gevoelens, die kunnen toch zo direct betrokken zijn. En dat het ons geeft dat we bang zijn. Of dat we niet weten hoe het verder moet. Maar geef toch dat we dan u de Heere zullen aanlopen als een waterstroom. Elke keer opnieuw. Geef toch, Heere, uw goedheid daarin te ervaren. Opdat we ook in alle omstandigheden op u mogen zien. Wilt u geven dat degenen die getroffen zijn door ziekte of door tegenslag, moeite, en nu ook in quarantaine moeten zitten. Heere, wilt u ze ook omringen met uw zorg? En geef dat we ook met elkaar, ook in deze tijd, mogen proeven en smaken dat er een biddende gemeente om ons heen staat. Dat we elkaar zullen brengen aan de troon van uw genade. Leer ons bidden, Heere. Voor het eerst of opnieuw, geef aandacht voor elkaar, geef eerbied voor u, geef schuldbesef, opdat we dat ook mogen belijden voor u. Dat we niet hoogmoedig zouden worden, maar dat we nederig van hart zouden zijn om u te voet te vallen. Wilt u ons zo alle gedenken en ook in de nacht die voor ligt, Heren, nabij zijn, over ons waken en ons weer verfrist doen ontwaken. En als uw weg anders is, Heren, als we door ziekte getroffen worden of als er tegenslag is, doe ons dan gestadig elke keer opnieuw op uw goedheid hopen, want bij u zijn veel barmhartigheden. U bent een barmhartig God en een genadig God. Schenk ons dat te ervaren, Heere. Schenk ons die zegen in onze harten. Doe het toch, niet om ons, maar tot uw eer en tot verheerlijking van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. We vragen het om Jezus wil. Amen.